Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Save a life, adopt a shelter dog. In deze podcast praat ik met Esther Gijsbertsen van Dog Match Europe. Ze zet zich onder andere in als vrijwilliger om zwerfhonden en katten uit Roemenië aan een goed adres in Nederland te helpen. Esther, als het goed is, heb ik jou op dit moment aan de lijn.
Hey Ellen, ja, ik ben er.
Nou, heel erg fijn. Het komende half uur gaan we vullen met informatie over honden en katten uit Roemenië. Je hebt een stichting, Dog Match Europe. En nou, ik denk naar aanleiding van de vragen, wordt het de luisteraar duidelijk wat jij doet met deze stichting? Eigenlijk zou ik willen beginnen met een vraag. Ja, in Roemenië zijn ongelooflijk veel zwerfdieren. Hoe is dat ontstaan?
Ja, dat is een dingetje wat al jaren terug ontstaan is en gewoon niet opgelost. Tijdens het regime van dictator Nicolae Ceausescu moesten er veel boeren vertrekken van hun land naar stad en mochten hun dieren niet meenemen. Die dieren zijn allemaal achtergebleven, ongesteriliseerd, ongecastreerd. Ja, en die gaan zwerven en vinden elkaar. En inmiddels is daar een zwerfdierenprobleem van 3 miljoen honden.
Ja, dat is werkelijk ongelooflijk. Ik kan me voorstellen dat, ja, als je dat zegt, zoveel dieren, dat de situatie voor die zwerfdieren niet best is.
Nee, dat is voor die dieren echt vreselijk, gruwelijk. Je hebt daar natuurlijk de plekken waar mensen wel wat voeren. De bevolking in de binnenstad, maar daarbuiten. We kennen daar ook beren, wolven. Daar worden de dieren dus ook door opgegeten. Er is geen eten, er wordt op ze gejaagd. Boeren die nu terug zijn op het land, die willen geen zwerfdieren. Maar ja, zolang ze niet gesteriliseerd en gecastreerd worden, blijft het probleem. En de dieren die dus gevangen worden door speciale mensen die daarvoor betaald worden, met vangstokken, en er kan geld aan verdiend worden door de shelters, hebben die honden het echt heel beroerd.
Nou, heb ik begrepen, het is natuurlijk, in Roemenië is een landklimaat, hè, dat het in de zomer ook nog een keer verschrikkelijk heet is en in de winter gewoon ijskoud.
Ja, we hebben zomers daar plus 35. Er is weinig beschutting. Dieren worden natuurlijk overal weggejaagd. Je hebt dorst, zie het maar ergens te vinden. Dat is toch meestal bij de mensen. Maar ook de winters zijn echt vreselijk. Min 10, min 20. Ja, en als je dan niet bij een warm kacheltje ligt, zullen er ook heel veel dieren sterven door ondervoeding, maar ook bevriezing. Want heel veel dieren lopen ook langs de weg om al wat te eten te vinden. Dus het is een heel zwaar leven voor die dieren.
Ja, dat begrijp ik. Is dit de reden dat jij graag iets wil doen met jouw stichting?
Dat onder andere. Ik ben altijd druk geweest met dieren. Altijd voor gezorgd, paard gereden, katten gehad, honden, en nu toch echt met de organisatie Dog Match Europe op een wat breder vlak kijken of we niet alleen het probleem kunnen gaan helpen door dieren te plaatsen in Nederland, België, Duitsland, soms zelfs ook Frankrijk. Andere organisaties ook in Zweden en verder. Maar alle dieren moeten gewoon gesteriliseerd en gecastreerd worden. Dat doe ik door de dieren eerst te laten helpen voordat ze vertrekken. Maar ook door castratie-sterilisatieprojecten te steunen, waarin dus soms wel 65 dieren per dag gesteriliseerd worden. Als je dan bedenkt dat elke hond, bij één nestje 4, 5 hondjes zou kunnen werpen. En je doet dat keer 65. Zoveel hondjes worden er dan niet geboren.
Nee, ongelooflijk. Heb jij zelf honden of katten?
Ja, Tot voor kort had ik 5 honden. Er is er eentje helaas heb ik in laten slapen 29 april. Ach. Dat was mijn grootste liefde uit Spanje. Bijna 13. Nu heb ik er nog 4. Eén hondje uit Bulgarije. Die heeft 3 maanden geleden een pootamputatie gehad. En dan heb ik er nog 3 uit Roemenië. Waarvan eentje echt ontzettend bang is. Die kun je niet eens uitlaten. Maar ze komt uit een asiel van 600 honden, dat als je de eerste gaat voeren, gaat alles ontzettend blaffen. Hondje was toen al 9. En ja, hoe lang ze nog blijft, dat weten we niet. Maar ze heeft hier haar eigen mandje, elke dag eten en drinken. En dat gun je echt elke hond.
Ja, dat is wel een klein beetje een begin, hè? Nou, kan ik me voorstellen dat als stichting dat het best lastig is om te opereren in Roemenië. Ik denk aan de taal, aan de gebruiken. Ik weet niet of het daar misschien wel corrupt is, verzin het. Heb jij contact met mensen daar?
Ja, ik heb dagelijks contact op dit moment met mijn rescuer in Zalau, met Z in Roemenië. Maar ik help ook mensen in Boekarest, in Sebes, Elba Julia en voorheen ook Arad. Er is inderdaad wel een taalbarrière, want niet in Nederland spreken heel veel mensen Engels. Dat is in Roemenië niet. We hebben daar Google Translate en dat gaat erg goed. En zo proberen we toch zoveel mogelijk te communiceren, omdat ik natuurlijk de honden met een bepaald profiel moet aanbieden. En dat moet waarheidsgetrouw zijn. Je kunt de mensen alleen maar vertellen wat je weet, maar het moet wel kloppen. Dus dat gaat over het algemeen over de WhatsApp en Google Translate. Gaat prima.
Oké, nou weet ik, want ik heb natuurlijk je website bestudeerd en ik heb je al een paar keer gesproken, dat jij een soort uitgebreide screening hanteert voordat mensen daadwerkelijk een hondje krijgen. Ik denk dat het best belangrijk is voor mensen die deze podcast luisteren. Hoe gaat dat in zijn werk? Zou je daar wat over kunnen vertellen?
Ja, zeker. De screening voor een hondje is erg uitgebreid bij mij. Je moet meer vertellen over je privé dan wanneer je een auto of een wasmachine koopt. Want we hebben het natuurlijk over een levend dier. Ik heb, zeg ik altijd, maar één verantwoordelijkheid. En dat is dat het dier op een plek terechtkomt dat het beter wordt. Dat het hondje daar het liefst zijn hele leven blijft. Dus er is een zeer uitgebreide vragenlijst. Jawel, 38 vragen. Ik wil alles weten.
Ik vind het wel meevallen.
Vraag ik...
Ja,
maar het zijn ook vrij persoonlijke vragen. Okay. Hè? Neem geen hondje als je net een burn-out hebt gehad. Hè? Heb je mensen met een bepaalde beperking? Je moet gewoon een match maken. En als je veel hard loopt, wil je een hond die mee kan. En als je veel televisie wil kijken en je hondje op de bank, dan neem je een hondje met een laag energielevel. Daar zijn al die vragen voor. Van wat verwacht je? Wat zie je het liefst in een hond? Wat wil je het liefst helemaal niet? Maar je hebt natuurlijk ook persoonlijke voorkeuren. Ik hoor die graag. Hè, wil je een jongetje, een meisje, groot hond, kleine hond, oudere hond? Misschien toch het liefst een puppy? Zijn allemaal belangrijke dingen die het zoeken naar een geschikte match voor een hondje het goed maakt. Want anders kun je 100 hondjes aanbieden. En als je dan bij 99 nog voor de 100ste keer hoort, nee, dat is het ook niet. Je moet ook verliefd zijn. Als je verliefd bent op een hondje, heb je meer energie om het hondje goed te begeleiden. Je accepteert meer, je tolereert meer. En dat heeft zo'n hondje echt wel nodig. Niet omdat hij uit het buitenland is, maar gewoon omdat het een hondje is wat verhuist.
Ja.
En naast de vragenlijst heb ik natuurlijk ook nog een filmpje van Huis en Tuin. Het is erg belangrijk dat je een goed afgesloten tuin hebt. Dat als het hondje de eerste week even een plasje doet in jouw tuin, dat hij niet lekker aan de wandel gaat. Je moet natuurlijk niet te veel werken. Het is natuurlijk not done als je 40 uur werkt en je hebt geen tijd om je hondje uit te laten. Kinderen is natuurlijk altijd leuk als ze het goed kunnen vinden met de hond. Maar bij mij niet jonger dan 6 jaar. Je wil nog zoveel met je kinderen doen. Pretpark, zwemles, ballet, voetbal. Ja, en als je 2 of 3 kinderen hebt, is er dan nog tijd voor de hond. En dat is gewoon belangrijk. Daarna volgt er nog altijd een heel uitgebreid intakegesprek. Dat duurt gemiddeld 1 uur. Je kunt al je vragen stellen. Schrijf ze ook op als je die hebt. Alle vragen worden beantwoord tijdens dat intakegesprek. Ik heb natuurlijk zelf ook nog heel veel vragen. Maar ik vertel je ook waar kun je hondje ophalen. Wanneer kun je het hondje ophalen. Wanneer vindt de betaling plaats. Al dat soort dingen komen in dat intakegesprek. En dan last but not least, een nachtje erover nadenken. Want het is een beslissing voor 10, 15 jaar. Niemand kan in de toekomst kijken, maar we kunnen er wel over nadenken van ja, past dit nog als ik zometeen bijvoorbeeld met pensioen ga? Of misschien als er nog kinderen komen? Of wil je toch nog emigreren of die wereldreis maken? Kan dat hondje dan ook blijven? Nou, daar is die nacht nadenken over voor. En dan kunnen mensen de dag erna aangeven of ze er echt volmondig voor gaan.
Ik vind
of
dat
toch niet, want dat is ook een antwoord.
Ja, nee, dat is ook zo. En ik ben het met je eens dat je het zo doet. Ik vind het heel erg goed. En ik hoop ook dat het mensen niet belemmert. Want dit is precies wat het is. Het is eigenlijk een beetje het idee, hè, van als je gaat trouwen, is het je roept zomaar ja en je hebt geen idee waar je belandt op het moment dat je oud bent. Ook al heb je de juiste intentie. En met een hond, ja, voor mij voelt dat hetzelfde. He, je ja. zegt ja in voor- en tegenspoed. Dat is het eigenlijk.
Ja, en daar moet je echt goed over nadenken. Want dat is wel de zin die ik het meeste hoor. We hebben er heel goed over nagedacht. Maar ja, ook als het je eerste hond is of weer een nieuwe hond. Waar heb je over nagedacht? Je kunt overal tegenaan lopen. Want ja, er zijn natuurlijk altijd vooroordelen. Hondjes uit het buitenland, zou je dat nou wel doen? Gedragsproblemen.
Ja, dat ja, is mijn volgende vraag. Dat is goed dat je dat zegt.
Ja,
want
zeg het.
Het is inderdaad, vooroordelen hoor ik heel veel. Het zijn natuurlijk mixen, hè? Dus wij fokken honden en dan kun je daar misschien wel een bepaald karakter uithalen. Bij een mix weet je het nooit. Maar wat ik altijd hoor is, ja, het geeft gedoe met gedrag. Ziektes, dat weten we eigenlijk niet. En ja, er zijn er eigenlijk ook heel veel die zijn ontzettend bang. Dus,
ja.
Wat wil jij daarover zeggen?
Ik vind het gewoon erg belangrijk dat als je met een organisatie in zee gaat, dat ze je goede foto's en filmpjes kunnen laten zien. Let goed op waar dat hondje op dit moment is. Je kunt je voorstellen als zo'n hondje in een public shelter is met soms 600, 800, 900 honden, dat daar vrijwilligers zijn die de honden voeren. Maar een hond is niets gewend. Die wordt niet uitgelaten. Krijgt een aai over zijn bol, want daar is de faciliteit niet naar. Zo'n hondje kan het ook prima doen. Maar je weet minder als je zo'n hondje in huis haalt. De hondjes die ik bemiddel op dit moment, die hebben gewoon ontzettend veel geluk. Die wonen op een hondenverblijf en die worden regelmatig aangehaald. En het is echt per hond verschillend. Ik heb mensen die halen een hond uit een public shelter. Heb ik er vorig jaar ook een uitgehaald. Tophond, fantastisch. Mensgericht, vriendelijk, niet agressief. En dan is het dus een vooroordeel dat je als je een hond uit een public shelter haalt, dat dat gedragsproblemen geeft. Dat hoeft niet. Maar laat je gewoon heel goed voorlichten. Vraag om filmpjes als het kan met vreemde mensen. Als een hondje aan het tuigje loopt over straat, hoe reageert een hond op een auto of een fiets? Net als bij een wasmachine of een auto. Lees je goed in. Vraag veel informatie. Als je dat niet krijgt, ja, weet je, als je voorgevoel al zegt van ja, ik weet het helemaal niet zeker, doe het alsjeblieft niet. Want ja, dan twijfel je en bij twijfel zeg ik ook altijd gewoon niet doen. Het ligt niet aan het hondje of aan het buitenland. Hoe is er met zo'n hondje omgegaan? Rescuers weten het vaak pas vanaf het moment dat het hondje van straat gehaald wordt. Dus ja, de rest kun je invullen. Je kunt jezelf zo gek maken als het is. Maar het gaat erom dat je de hond een goed leven geeft en je daar ook volledig voor inzet. Maar ja, er is natuurlijk altijd een risico dat je hond zich anders ontwikkelt dan je had verwacht.
Ik denk sorry dat ik je onderbreek, maar ik denk dat het daarom ook heel erg belangrijk is om een goede stichting te vragen om je te helpen. Dat je niet zomaar gaat lopen rommelen, maar dat met iemand zoals jij die informatie door kan geven en ook de informatie hebt van de rescuers daar.
Absoluut. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat je op zo'n vragenlijst ook je verwachtingen aangeeft en je wensen. Want ja, het is natuurlijk fantastisch als je die prachtige mooie bruine ogen ziet waar je helemaal in wegzinkt, verliefd bent. Maar dat hoeft niet het hondje te zijn wat bij jou en je gezin past. En daarom is het belangrijk dat je in overleg met je organisatie kijkt of die hond daadwerkelijk in jouw situatie past. Dan heb je de grootste kans van slagen en de minste teleurstelling.
Ja. Nou, heb ik gelezen dat jij in tegenstelling tot veel andere stichtingen niet met een adoptiecontract, maar met een overeenkomst werkt. Hoe werkt dat bij jou?
Ik heb geen adoptiecontract omdat je in Nederland een hond niet kunt adopteren. Voor de Nederlandse wet is een hond een ding en dat kun je wel kopen. En dat is de reden waarom ik een koopovereenkomst heb.
Dat klinkt toch eigenlijk ook heel erg. Het is een ding en je kunt het wel kopen. Onvoorstelbaar.
Ja, we zouden het heel graag anders willen zien. Want zolang je een hond ziet als een ding, heeft hij hele andere rechten dan als je het ziet als een levend dier. Een levend dier moet je water en onderdak en verzorging en inentingen en noem het allemaal maar op. Maar helaas is de Nederlandse wetgeving nog niet zo ver. En daar zetten zich absoluut mensen voor in. Maar vooralsnog wordt het niet gezien als levend dier, maar als een ding, hoe spijtig ook dat is.
Nou, misschien is het goed om het in deze podcast te benoemen, zodat er hopelijk ook een seintje richting de wereld komt dat wij in elk geval willen zeggen dat een hond geen ding is en dat die wet misschien dan aangepast moet worden. Hoe prettig is dat?
Ja,
nou, zeg jij net koopovereenkomst.
Ja.
Ik zou me voor kunnen stellen dat ik denk van ja, die honden die lopen daar allemaal rond in Roemenië. Dat is dus gratis. Dat zit niet in een winkel of het zit in een shelter en het zit in de weg. En ja, dat je dan misschien denkt van ja, hallo, moet ik dan ook nog geld betalen voor zo'n hondje? En ik weet wat jij moet doen voordat het hondje daadwerkelijk hier is. Dus ik denk dat het goed is dat je ons daar wat over vertelt.
Ja, dat is ook de vraag die ik vaak krijg. Hè? Waarom kost een hond geld? Ik heb daar ook op mijn website van www.dogmatch.com Europe.nl een pagina aan besteed. Waarom kost een hond geld? Omdat je hem toch zo van straat krijgt of hij wordt over de schutting gegooid. En dat is omdat mensen toch een hond willen die gezond is. Een gezonde hond moet naar de dierenarts. Die moet je laten inenten. De Nederlandse wet schrijft voor dat een hond een Europees paspoort nodig heeft en dat die gechipt moet zijn. Dat zijn natuurlijk allemaal kosten die je maakt. Gebit reinigen, steriliseren, castreren. Het wordt allemaal, laat maar zeggen, voorgeschoten. Een hond moet natuurlijk ook naar Nederland getransporteerd worden met speciaal dierenvervoer. Dat kost ook geld. Het is ongeveer 2000 kilometer rijden, ook over tolwegen en langs douane grensovergang.
Ik dacht dat ze vaak ook met het vliegtuig kwamen.
Ja, klopt. Mijn dieren worden dan vervoerd met een speciaal ingerichte bus met airco, speciale kooien. Daar zijn ook altijd twee chauffeurs die om en om rijden en een verzorger voor de honden. Ik vind dat veel prettiger en dat is omdat er dan persoonlijke aandacht is voor de honden. Vliegtuig kan ook, maar dat betekent dat je vluchtbegeleiders nodig hebt en dat vliegt alleen vanaf Boekarest. En dan gaan de dieren die zwaarder zijn dan 9 kilo, inclusief reismandje, in het vluchtruim.
Ja,
nou, en dat lijkt me zo traumatisch.
Ja.
Dat heb ik liever niet. Mijn vervoerder verzorgt de dieren goed. Ze krijgen onderweg water. Ze krijgen drinken. De hokken worden schoongemaakt. Als er wat is, is er altijd iemand bij. Het duurt langer, maar de verzorging is 100% beter.
Stoppen zij ook? Ja, ze kunnen natuurlijk niet die dieren eruit halen. Of rijden ze in één keer door?
Ze rijden in één keer door. Dat is ook de reden waarom er twee chauffeurs zijn. Er wordt vol continu gereden. Eentje slapen, eentje rijden. Maar de hele reis zit er dus ook iemand bij de dieren. Dat als er een plasje gedaan wordt of een poepje gedaan wordt, dan gaat het hok open. Dan kan het hondje daar even of in het pad lopen of aan de kant. En dan wordt dat direct schoongemaakt. Krijgt hij een schoon matje. En dan is dat weer geregeld. Voor de veiligheid van de dieren kunnen ze er gewoon niet uit. Dat is hun investering, zeg ik altijd maar zo, die ze doen om naar hun forever home in Nederland, Duitsland of België te komen.
Ja, mooi. Esther, ik heb van jou begrepen dat jij binnenkort naar Roemenië toe gaat zelf.
Ja, klopt. Ik heb er echt helemaal zin in.
Ja, wat ga je daar doen?
Ik ga nou. Ik heb meteen een big smile weer. Het voelt voor mij als homecoming als ik daar land in Kloes, Napoco, vliegveld. En ik ben daar de eerste week september. En ik ga naar mijn rescuer Lavinia in Zalau. Die nemen me altijd mee op sleeptouw. We zullen ongetwijfeld weer een sterilisatie-castratieproject gaan bezoeken. Mm-hmm. We gaan ook daar naar de shelters. We gaan ook naar Boekarest, de shelters, om hier en daar een hond op te halen. We gaan dierenartsen langs. Elk dier wat namelijk van straat gehaald wordt, gaat die linea recta door naar de dierenarts. Krijgt een algemene check. Moet gekeken worden of die hond van iemand is. Want dan moet je kijken of die chip erin zit. Geen chip, geen registratie. Dan krijgt die hond een chip en wordt die geregistreerd. En krijgt die ook de benodigde vaccinaties. Dus ja, het is heel erg lastig om vanuit Nederland zonder visualisatie te hebben hoe het daar gaat, maar het is zo anders. Iedereen doet vreselijk zijn best. Maar als je alleen al kijkt naar een dierenarts, het is een dierenarts, gewoon aan de universiteit en school afgestudeerd. Maar de faciliteiten zijn natuurlijk gewoon veel minder. Bijvoorbeeld bepaalde operaties moet je echt naar grote klinieken toe. Je moet naar, bijvoorbeeld naar Boekarest. Je kunt niet overal een MRI of een röntgenfoto laten maken. En dat is best wel lastig. Roemenië is natuurlijk 8 keer zo groot als Nederland. En afstanden van 4-5 uur om ergens te komen is echt niet.
Ja, dus, en ik denk dat je daar ook, nou, ik weet niet, jaren teruggaat in de tijd, hè?
Ja, je hebt daar ook een enorm verschil tussen arm en rijk. Ja, ja, mensen doen vreselijk hun best. Maar als ik dan alleen kijk naar mijn rescuer, die helpt ook kinderweeshuis, shelters in de buurt. Hè, ik haal vaak donaties op in Nederland, waarvoor ik alle mensen alvast nog weer bedank voor in het verleden en de toekomst. Hè, dat gaat naar Roemenië. Maar ook kleding naar mensen die het moeilijk hebben. Vooral ouderen hebben het moeilijker. Ja. Het wordt wel beter, want ook voor de honden zijn er alweer nieuwe regels. Een hond moet nu echt gechipt en geregistreerd worden. Heb je dat niet en je hond wordt op straat gevonden, dan is die niet meer van jou.
Okay.
Dus er komen wel regels, maar we zouden graag zien dat het natuurlijk een soort met verplichting wordt, of dat het inburgert, dat je je hondje gewoon na volwassenheid bij reutjes rond een jaar, bij de teefjes 3 maanden na de eerste looptijd, gewoon lekker laat helpen. Het voorkomt een hoop problemen en heel veel puppies natuurlijk. Dat zou het mooiste zijn, maar ik denk dat Roemenië nog niet zo ver is om dat de mensen te verplichten. En dat is ook vaak een geldkwestie.
Ja, ik begrijp dat helemaal. Dus eigenlijk is er voor jouw stichting de komende, nou ja, tijd, jaren, ja, meer dan genoeg werk. Laten we het zo maar zien.
Absoluut, ja.
Nou, kan ik me voorstellen dat jij ook kosten maakt. En je bent een stichting. Dus ik kan me voorstellen dat je wel een beetje hulp gebruiken kan. Wat kunnen mensen voor jou doen, zodat jij je werk kan blijven doen en dat je kan blijven helpen?
Hulp is altijd super fijn en dat gaat in de breedste zin van het woord. En mijn keyword is dan altijd zin meer. Waar ben jij goed in? Want waar je goed in bent, dat hou je lang vol. En dan kun je bijvoorbeeld flyers maken. Misschien vind je het leuk om bedrijven langs te gaan die hondenvoer kunnen doneren. Of je kunt bij een dierenarts vragen of daar nog verbandmateriaal of medicatie over de datum is. In Roemenië zijn ze daar ontzettend blij mee. En je kunt me ten alle tijde natuurlijk bereiken via mijn website. Dat is www.dogmatcheurope.nl. Mijn telefoonnummer staat daar. Dan kun je het beste bij bereiken via WhatsApp. Want ik heb ook nog een fulltime baan. Ja. Maar er is ook een contactformulier. Daar kunnen mensen mij bereiken. Ook onder Dog Match Europe op de Facebookpagina. Er zijn vele mogelijkheden om het te bereiken. Stel je even voor, vertel waar je goed in bent en wat je voor mij kunt betekenen. Hou er wel rekening mee. Ik kan niet bij iedereen op visite langsgaan om het op te halen. Want ja, die fulltime baan, daar gaat erg veel werk en tijd in zitten. Ja. Dus je moet het op willen sturen of bij me langs brengen in de avonduren. En je krijgt ook altijd bericht van mij waar het terecht komt, wanneer het weggaat. En bedank iedereen, ook namens Lavinia en de mensen in Roemenië. Want het is van harte welkom. Poer, oude tweedehands spullen die nog goed zijn voor de honden. Mandjes, kleedjes, verzin het maar. Alles is welkom.
Ja, als het, ik zou eigenlijk willen afsluiten met, ik wilde eigenlijk door elkaar twee dingen vragen, maar ik denk dat het belangrijkste is, hoe zou het eruit moeten zien, zodat jij zegt, dan kan ik weer rustig slapen en dan is mijn doel bereikt?
Mijn doel is bereikt op het moment dat alle honden in Roemenië die daar wonen, in huis wonen, met een fijn warm mandje en geen asielen, shelters of andere dingen waarin honden in een erbarmelijke omstandigheden leven. Het is helaas ook nog zo dat hondjes daar aan de ketting wonen. Dus de mentaliteit moet ook veranderen. Er wordt aan gewerkt, maar het zal nog even duren. Dus voor die tijd kunnen wij ons met z'n allen inzetten voor een beter leven van hond en kat in Roemenië.
Nou, ik denk dat jij een lichtend voorbeeld bent en dat ook daadwerkelijk doet. Ja, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd om met mij te praten. Deze podcast gaat de wereld in de hoop dat jij heel veel reacties krijgt en dat daadwerkelijk de honden in Roemenië uiteindelijk een beter leven krijgen. Dank je wel, Esther.
Dank je wel, Ellen, voor jouw inzet.
Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6... het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.